Geliefde gemeente, na de wonderbare visvangst op de zee van Tiberias zat de Heer Jezus bij een kolenvuur en daar aten ze brood en vis. En hoeveel vis had de Heer Jezus meegenomen? Nou, dat was maar weinig. Misschien één, misschien een paar vissen, maar dat was maar weinig. En hoeveel vissen nam Petrus mee? Dat waren er 153. En dan zou je eens kunnen zeggen, Petrus bereikte meer dan de Heer Jezus. Goed, wie verder denkt, die beseft wel, ja, maar wat Petrus deed, dat was niet van Petrus. Hij kreeg het allemaal van de Heer Jezus. Achter het werk van Petrus zat het werk van Christus zelf. Maar uitwendig gezien kun je zeggen, het werk van Petrus en de andere discipelen was veel succesvoller dan dat van de Heer Jezus. Dat is een teken. Een teken van de prediking. De Heer Jezus heeft 3 jaar lang gepreekt. En hoeveel mensen kwamen nou tot geloof door de prediking van de Heer Jezus zelf? Een paar 100 misschien. Misschien iets meer. Maar niet zoveel. En toen ging Petrus spreken. De eerste preek van Petrus, nadat de Heer Jezus weggegaan was, de eerste preek, daarop kwamen 3000 mensen tot geloof. Je zou zeggen, Petrus was veel zegenrijker in zijn werk dan de Heer Jezus. Maar ook hier geldt, als wij iets verder kijken, dan kun je zeggen, maar achter het werk van Petrus zat het werk van de Heer Jezus. Maar dat nu Petrus zo zegenrijk mocht werken, al was het nog steeds het werk van Christus in de hemel, maar dat het toch door Petrus heen ging, waar had het mee te maken? Dat alles te maken met de uitstorting van de Heilige Geest. En sinds die eerste Pinksterdag is dat doorgegaan. Het is niet 1 keer geweest dat er 3000 mensen op 1 dag tot geloof komen. Ik geloof dat we heel veel redenen hebben om te zeggen dat op deze dag, vandaag, 19 mei 2024, er meer dan 3000 mensen tot geloof komen, wereldwijd. Als je kijkt naar al die landen en al die kerken, waar oprechte dienaren van God werkzaam zijn. Duizenden mensen komen tot geloof. De Heere breidt zijn koninkrijk uit. En het wordt straks een schare die niemand tellen kan. Je zou kunnen zeggen, dat is echt een wonderbare visvangst. Het is goed om op Pinksterdag dat voortdurend in het oog te houden. Dat het koninkrijk van de Heere wordt uitgebreid en dat het huis van de Heere vol zal worden. Maar er is ook een belangrijke vraag bij. Hoe gaat dat nu? Hoe komen die 3000 mensen, of hoeveel mensen ook, hoe komen die mensen tot geloof? Hoe komen die mensen tot de zaligheid? Dat gaat altijd 1 voor 1. Of er nou 5 mensen tot geloof komen, of 5000, God werkt altijd 1 voor 1. Hij werkt namelijk altijd persoonlijk. Het zou altijd kunnen gebeuren dat je zegt, Heer, het is een krachtig werk. En in de gemeente worden er velen tot hem bekeerd. En er zijn van die diensten geweest in de geschiedenis dat het zo heel de gemeente doorging. Maar al zou iedereen bekeerd worden en jij alleen niet, dan heb je er niets aan. Dan kun je zeggen, oh wat mooi, wat rijk dat de Heer zo werkt. Terwijl je zelf buiten staat, dan ben je zo arm. En aan de andere kant, er zijn tijden dat er geklaagd wordt, dat het erop lijkt dat het nog maar nauwelijks werk van God is. Maar als je in die omstandigheden toch ook tot geloof komt, dan mag je echt wel treuren over die velen die niet tot geloof komen. Maar dan kun je toch zeggen, allerbelangrijkste heb ik gekregen. Dan ga je het ook anderen gunnen. Hè? Dus je kunt nooit stoppen bij als je maar eenmaal zelf. Maar toch. Daar komt het toch uiteindelijk op aan. Hoe staat het ervoor met mijn ziel? En ik word niet bekeerd omdat er zoveel anderen bekeerd worden. En ik word niet weggehouden omdat er bijna niemand meer bekeerd wordt. De Heere werkt één voor één. Dat betekent persoonlijk. En hoe werkt hij dan? Hoe gaat dat dan? Wat moet er dan gebeuren? Daar staan we bij stil vanuit Handelingen 2, vers 40. Handelingen 2, vers 40. De laatste zin. Daar lezen we dit. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Onder dit woord en boven de preek staat. Hoe word je behouden? Drie gedachten. Niets doen. Alles doen en laten doen. Hoe word je behouden? Niets doen. Alles doen en laten doen. Als eerste, niets doen. Op die dag, staat er, werden de 3000 mensen zalig. En waar komt dat van? Dat komt niet doordat die mensen nu ineens zoveel beter nadachten dan een poosje terug. Toen de Heer Jezus preekte, bijna al deze mensen hebben daar ook wel van gehoord. Op een eerste Pinksterdag of Paasfeest waren ze ook in Jeruzalem, hebben ze ook de Heer Jezus gehoord en kwamen ze niet tot geloof. Het is niet zo dat ze nu een stuk beter geworden zijn. Het is het werk, het wonderenwerk van God. We zien dat heel duidelijk in vers 47. De Heere deed dagelijks tot de gemeente. Die zalig werden. Dus mensen die zalig werden, die kwamen er elke dag bij en die werden erbij gebracht door de Heere. Iedereen die zalig werd en iedereen die zalig wordt, die gaat zeggen, dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. Dat zit ook in de woorden van onze tekst. Word behouden. Behouden worden. Niet jezelf redden, maar behouden worden, gered worden, zalig gemaakt worden. Waarom? Waarom is het nodig dat we dat belijden? En waarom is het nodig dat we dat diep in ons hart beseffen? Het is nodig dat we belijden om God de eer te geven. Het is nodig dat we beseffen, omdat we erachter moeten komen wat wij nu eigenlijk uit onszelf doen. Wordt heel duidelijk zichtbaar in de preek van Petrus. Vanmiddag in de vertelling voor de zondagsschool hebben de kinderen er ook van gehoord. He, al die mensen die kwamen bij elkaar en ze waren allemaal nieuwsgierig, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ze hoorden die storm, dat stormgeluid en ze zagen die vurige vlammen wat erop leek. En ze dachten, wat is hier aan de hand? Toen kwamen ze dichterbij, ze hoorden mensen praten in allerlei talen, toen dachten ze nog meer, wat is er aan de hand? En dat vroegen ze aan elkaar, er waren mensen die spotten er wat over en zo. En toen stond Petrus op. En Petrus zei, nee, we zijn niet dronken. Het is niet zomaar wat menselijks, maar dit is de vervulling van de profetie. Dit is de belofte, de uitkomst van de belofte van God. De Heer is aan het werk. Zoals het eerst wat Petrus deed. Hij ging uitleggen wat er nu gebeurde op deze Pinksterdag. Toen ging hij verder preken. Dat is best wel een hele lange preek geweest. Tenminste, we gaan ervan uit dat de preken in de Bijbel altijd samenvattingen zijn van de preek zoals die gehouden zijn. Dan gaat Petrus zo met de mensen het hele leven van de Heer Jezus langs. Vanaf vers 22 gedeeld als we lazen. Geestelijke mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener. Dat is het eerste wat hij dus neerlegt. Jezus de Nazarener. Trouwens sowieso goed om dat te beseffen, hè. Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Daar gaat Petrus helemaal niet zo heel veel over de Heilige Geest vertellen. Wel iets. Dat heeft hij gedaan met dat stuk van Joël. Maar het belangrijkste wat hij gaat doen is over de Heer Jezus vertellen. En waarom? Nou, omdat hij over die tekst van Joël aan het preken is. Vers 21. Het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen zalig zal worden. Dat heeft hij gelezen in Joël. Dat gaat hij nu uitleggen. Wie is nou die Heere? Wat is dat om de naam des Heeren aan te roepen? Daar begint hij te vertellen wie die Heere is. Jezus, de Nazarener. En het is trouwens ook wat de Heer Jezus zelf al gezegd heeft. Als de Heilige Geest komt, die zal niet van zichzelf spreken. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan is het niet heel veel over de Heilige Geest en allerlei bijzondere dingen en gevoeligheden en spectaculaire gaven. Die predikers zijn er wel. En er zijn in deze tijd ook echte dwaalpredikers. En die hebben het allemaal over de gaven van de geest en de bijzondere spectaculaire dingen die gebeuren kunnen. En ze brengen de mensen allemaal bij God vandaan. Het gaat wel over de Heilige Geest in de Bijbel. Maar die staat niet centraal. Je zou kunnen zeggen, die staat op de achtergrond. Zonder de Heilige Geest is er geen geestelijk leven. Maar die Heilige Geest die zegt steeds maar weer, let op de Heer Jezus. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt de Heer Jezus. Dat zal u verkondigen. Nou, dat gaat Petrus dan ook doen. Jezus, Nazarener, die was hier op aarde. En die heeft gepreekt. En heeft wonderen gedaan. En dat weten jullie allemaal, zegt hij. Jullie hebben allemaal die wonderen meegemaakt. Maar wat is er nou gebeurd? Die is aan het kruis gebracht. Die is gestorven. Die is in het graf gelegd. Maar hij is ook weer opgestaan. Zoals de profeet David het voorzegd heeft, is het gebeurd. Hij is niet in het graf gebleven. Hij is weer opgestaan en hij is naar de hemel gegaan. Dus zo door die hele preek heen vertelt Petrus wat nou de Heer Jezus gedaan heeft. Van het begin van zijn werk tot het einde. En wat hebben de mensen gedaan? Er staat twee keer in die preek van Petrus iets over wat de mensen hebben gedaan. Misschien kunt u het wel in gedachten invullen. Wat hebben nu de mensen gedaan? Twee keer staat er iets van. Vers 23. Die hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En vers 36. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Wat hebben de mensen gedaan? Jezus gedood. En dat is de eerste reden waarom we moeten zeggen, als wij zalig werden door wat wij deden, dan gebeurt het nooit. Door wat wij doen, worden wij rampzalig. Dat is zo belangrijk om dat te doorleven, te geloven, te erkennen. Door wat wij doen, worden we rampzalig. Niet zalig. Als Petrus had gezegd, maak jezelf zalig. Zorg dat je behouden wordt. Zorg dat je in de hemel komt. Dan hadden die mensen, als ze eerlijk geworden waren, en ze waren hier eerlijk gemaakt, hadden ze gezegd, hoe kan het? Wij doen alles verkeerd. Vandaar natuurlijk ook wel die vraag in vers 37. Ja, wat moeten wij dan doen, mannen en broeders? Tot nog toe hebben we alles dus verkeerd gedaan. Tot nog toe zijn we tegen God ingegaan. Tot nog toe hebben we Jezus alleen maar naar het kruis gebracht en in het graf gebracht. Wat moeten we dan doen? Het belangrijkste is dat maar erkennen. Wat moeten wij dan doen? U, jij, ik erkennen dat ons doen vernielzuchtig is. Dat ons denken tegen God ingaat. Dat is het ene. Niets doen. Maar waarom nog meer? Nou, dat is de andere kant. Die hele preek staat vol van het werk van God. Deze Jezus. Hij heeft gedaan wat er gebeuren moest. Precies het tegenovergestelde van de mensen, om zo te zeggen. En waar de mensen geneigd zijn om altijd tegen God ingegaan te gaan, heeft Jezus Christus het werk van God gedaan. Waar wij onszelf naar de hel helpen, werkt Christus naar de hemel toe. Hij is wel afgedaald tot in de hel. Dat moest hij, om vanuit die diepe verlorenheid mensen te kunnen redden. Maar hij is er niet gebleven, staat er. Hij is niet verlaten geweest in de hel, zegt vers 31. Zijn vlees heeft geen verderving gezien. Hij is opgewekt, en vers 33, hij is door de rechterhand Gods verhoogd. Vers 34, David is niet opgevaren in de hemel. Dat kan David niet. David kon zelf niet naar de hemel klimmen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, tot Christus, zit aan mijn rechterhand. Zie daar, daar zie je de Heer Jezus, die is naar de hemel gegaan. Dus wat doen wij? Wij werken onszelf naar de hel. Maar wat doet Christus? Hij werkt zichzelf, vanuit de diepte van de hel, hij werkt zichzelf naar de hemel. Maar wat doet Christus ook? Hij brengt mensen naar de hemel. Het staat er misschien niet zo duidelijk in die preek, maar het klinkt in alles door. En dat is wat Petrus tegen die mensen gaat zeggen. Als zij vragen, mannen, broeders, wat moeten wij dan doen? Bekeert u, nou, dan komen we bij ons tweede punt op. Maar ook een iegelijk worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. De naam van Jezus Christus, die naam die ze in deze hele preek zo vaak gehoord hebben. Die naam van die persoon die alles heeft gedaan wat ervoor nodig is. Die naam, daarin ligt vergeving van zonde. In die naam, daar ligt de mogelijkheid om zalig te worden. Er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven door welke wij moeten zalig worden. Maar deze naam is genoeg. En gedoopt worden in de naam van Jezus tot vergeving der zonden. Dat zegt Petrus dus, als je nou die naam van Christus gaat kennen, dan mag je weten van een volkomen vergeving van je zonden. Dat is geen half werk, dat is een volkomen werk. Hoe word je zalig? Moet je niet beginnen bij wat je zelf moet doen. Nee, dan, ja, Dan moet je beginnen in dat opzicht bij wat je zelf verkeerd gedaan hebt. Maar dan daartegenover. Als je dan wegkijkt bij jezelf. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie Jezus die precies datgene gedaan heeft wat je zelf nooit kon doen. Eén naam tot zaligheid. Jezus. Niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Zalig worden is zo'n gemakkelijk werk wat dat betreft. Zalig worden, daar hoef je niks voor te doen, daar mag je niets voor doen. Daar is alles voor gedaan. Christus, een volkomen zaligmaker. Dat is het eerste. Hoe word je zalig? Niets doen. Het tweede, alles doen. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Zo zegt Petrus erbij. Word gered. Daar hebben we het eerste punt bij stilgestaan. Gered worden. God doet het. Maar hij zegt erbij van dit verkeerd geslacht. En daarmee wijst hij op de verantwoordelijkheid van die mensen. Dit verkeerd geslacht, dat betekent dat die mensen waar ze onder leven en waar ze mee samen Christus veracht hebben. Zo'n geslacht was dat. Dat die generatie waar deze mensen leefden, die zeiden allemaal, Jezus, breng hem maar aan het kruis. Dan zegt Petrus dus, je kunt nooit zalig worden als je daaraan vast blijft houden. Hij zegt, nee, maar hier horen wij bij. Bij deze fariseeën, bij deze godsdienst. Dit is hoe wij het geleerd hebben. Dit is wat goed voor mij voelt. Dit is wat ik graag wil. Hier houd ik aan vast. Nee, zegt Petrus, als je dat doet, dan ga je verloren. Want dit is een verkeerd geslacht. Natuurlijk bedoelt hij niet te zeggen dat die mensen slechter zijn dan andere mensen. Daar kom ik ook nog wel op. Maar hij zegt wel, jullie allemaal met elkaar, jullie hebben Jezus gekruisigd in plaats van geloofd. En als je denkt dat je zomaar verder kunt gaan, dan vergis je. Het kan niet zo zijn dat je oude leven blijft vasthouden en dan ook nog van God de zaligheid krijgt. Zo werkt God niet. Je moet wel loslaten dat wat je vasthield. Het heeft ook te maken natuurlijk met vers 38, het begin. Als ze dan gevraagd hebben, wat zullen wij dan doen, mannen, broeders? Dan zegt Petrus, bekeert u. Dat is het eerste woord, bekeert u. Dat betekent, keer om. Verander van gedachten. Houd niet meer vast aan het leven dat je had en aan het denken dat je in je hoofd had. Laat dat los. Bekeert u. Daar is de Heer heel radicaal in. En dan moeten we ook eerlijk naar onszelf toe krijgen. Ik denk dat we allemaal wel de neiging hebben om te wensen dat we gewoon op dezelfde weg voort kunnen gaan en hooguit een klein beetje bijsturen. Misschien af en toe een beetje meer naar rechts, af en toe een beetje meer naar links, af en toe iets meer gas, of af en toe juist iets zachter. Maar wel in principe gewoon dezelfde weg. Hetzelfde leven leiden als dat we leiden. Maar de Heere die zegt, bedenk goed, het is in je leven echt één van beide. Je bent voor of tegen, je bent tegen of voor. Dat zegt hij allebei, wie niet voor mij is, die is tegen mij. En wie niet tegen mij is, die is voor mij. Of wij horen bij Jezus Christus, of we staan buiten hem. Dat wil dus zeggen, of we gaan de goede kant op, of we gaan de verkeerde kant op. En van buiten kun je dat misschien helemaal niet zo goed zien, want ze zitten allemaal gewoon in dezelfde kerk. En je vader of moeder die geven ongeveer dezelfde opvoeding. En toch kan het zo zijn dat de ene de Heere kent en de andere niet kent. Dat de ene de goede kant op gaat en de andere de verkeerde kant op. Maar het liefst zouden we allemaal zeggen, we houden ons eigen leven, maken onze eigen keuzes. Maar daarbij hebben we dan ook, nou ja, dat we af en toe wel luisteren naar de Heer, een beetje bijsturen. En dan die zekerheid. Om toch zeggen, ja, maar nu mag het wel goed liggen. Maar dat is nooit wat de Heer zegt. De Heer zegt, denk erom, als je geen waar geloof hebt, als je niet voor mij bent, als niet je hart gegeven is aan Christus, dan ben je een vijand van God. In de wereld of in de godsdienst, dan ben je een vijand van God. En daar kun je niet mee verder. Wil je zalig worden, dan moet je loslaten. Dan moet je bekeren. Word behouden bij dit verkeerd geslacht vandaan. Bij deze verkeerde manier van leven vandaan. Dat was dus daar in Israël ook een godsdienstig leven. Deze mensen gingen allemaal naar de tempel. En ze hielden zich dus ook aan een heel deel van de Bijbel. Het hele Oude Testament, daar zullen ze van gezegd hebben, ja, dat is Gods woord. Dus dit waren bepaald niet de slechtste mensen die er in de wereld van die dagen bestonden, zou je zeggen. En toch zegt Petrus, omdat jullie de Heer Jezus niet kennen, niet erkennen, niet liefhebben, hoor je bij een verkeerd geslacht. En de enige manier om zalig te worden is loslaten. Loslaten dat oude leven. Zoals een drenkeling die in het water ligt. En dan komt er een, is hij overboord gevallen en die houdt zich dan krampachtig vast aan iets wat hij, een stuk wrakhout of zo, wat hij nog grijpen kon. En met alle macht klemt hij zich daaraan vast. En dan komt er een reddingsboot langs zij en zegt, kom, grijp dit touw of de reddingswerker die daar komt. Maar om dat te doen moet hij wel die ene plank of boei of wat er ook in het water gevallen is loslaten. Je kunt niet dat ene touw vasthouden en nog die andere plank vasthouden. Het is loslaten wat je vanuit jezelf nog vasthield. Om vast te gaan grijpen wat Christus aanreikt. Loslaten. Dat kan heel onveilig voelen. Je bent immers gewend aan hoe het ging. Loslaten kan ook heel onaangenaam voelen. Je werd immers blij van hoe het ging. En toch zegt de Heer tegen ons ook. Meen je het echt? Meen je echt als je vraagt, wat moeten wij dan doen om zalig te worden? Dan wil je ook luisteren naar dit woord. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Laat los dat leven dat je tot hiertoe geleid hebt. Dat leven van je eigen godsdienst. Waar je dacht, ja, ik doe toch mijn best. Ik probeer toch goed te leven. Ik probeer toch serieus te zijn. Maar je eigen godsdienst. Daar hadden die fariseeën en de anderen, die hadden er ook wel genoeg van. Daar deden ze ook geweldig de best voor. Maar daar kom je niet mee de hemel in. Uiteindelijk, net als dat stuk drijfhout, daarmee drijf je af. En kom je nooit behouden aan. Laat los. Iedere poging om te proberen zelf te redden. En dat moet je ook heel bewust doen, heel krachtig doen. De Heere zegt, word behouden van dat verkeerd geslacht. Bekeer je van die verkeerde manier van denken. Laat los. Misschien is het nog wel iets anders, nog veel belangrijker. Voor u of voor jou. Breek met de zonde. Misschien zijn er wel zonden in je leven waar niemand van weet. En als je huisbezoek krijgt, dan ga je het ook echt niet zeggen. En je stelt eigenlijk al wel een heel aantal jaren steeds de vraag aan de predikanten van de ouderling. Ja, wat moet er dan nog gebeuren? Wat moet ik nou doen? Maar je vertelt niet erbij dat je zo graag nog dat ene aan de hand houdt. Die verslaving. Die karakterzonde. Die liefhebberij. Dat zit je echt in de weg. Zolang als je tegen de Heere zegt, Heere, en dat zou je de hele dag kunnen bidden. Heere, nou heb ik u nodig. Ik wil gered worden. Nu mag ik me helemaal hebben. Op 1% na. Of 5% of 20%, net hoeveel het in je leven is. Maar dit niet. Dit hou ik voor mezelf. dan zegt de Heere, zo kan het niet. Laat los, dan zul je losgelaten worden. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Ik denk in onze tijd is een heel groot probleem. De liefde tot de wereld. Er is zoveel wereld. En de wereld die dringt zo ver onze huiskamers binnen en onze levens binnen. En de media, maar niet alleen de media. Ook de neiging om je te vermaken. De neiging dat altijd het leven leuk moet zijn. Die krijgen we allemaal zo mee. En dat trekt zo. En als dan Peter zegt, daar waar jullie bij horen, dat is een verkeerd geslacht. Want jullie hadden de verkeerde godsdienstige opvattingen. En dan zie je dat hij daar iets bepaalds aanwijst. Hij bedoelt dus te zeggen, jullie geslacht, jullie, zeg maar, groep, die heeft die zonde. Wat zou die dan onze tijd zeggen? Zou die dat niet moeten zeggen? Natuurlijk ook die godsdienstige dwalingen en die neiging om van jezelf wat te maken. Maar die liefde tot de wereld, zou dat niet de grote probleem zijn van dit geslacht? Die liefde tot de wereld die ervoor zorgt dat we eigenlijk altijd maar weer terugzakken. We zoeken niet echt de eeuwigheid. En niet echt de dingen van de Heer. We zijn zo druk. En we hebben het nog zo goed. En we willen nog dit en we willen nog dat. En als je maar dan even begint te denken aan de ziel. Als je begint te denken aan de eeuwigheid. Ik ben de kortste keren zak je weer terug. En we zijn weer zo vol van alle tijdelijke dingen. Word behouden. Bekeer u van dit verkeerd geslacht. Hoe word je zalig? Radicaal afstand nemen van dat wat je zelf aan de hand wilt houden. Alles doen. Het laatste. Laten doen. Misschien ligt daar wel het grootste geheim. Het gebeurt best vaak, maar gisteren hadden we ook wel een heel goed gesprek met iemand die zei, ja, weet je, eigenlijk word ik altijd aan twee kanten getrokken. Ergens wil ik wel God dienen, wel meer met het geloof, maar aan de andere kant, dan trekt de wereld weer zo. En dan wil je gewoon die kant op. En als het erop aankomt, is dat je leven. Dat die wereld, die trekt toch harder. Hoe kom ik nou zo ver? Hoe kom ik nou zo ver dat die andere trekking, dat een doorslag krijgt? Dat het overhand heeft? Hoeveel zitten er niet, soort gevangen? Je wilt wel, maar je wilt ook niet. Je wilt wel zalig worden. Maar als dat puntje bij paaltje komt, zeg je, oh nee, toch niet, toch. Dan komen we bij dat vorige punt, hè. Er is toch nog te veel wat mij vasthoudt. Hoe kom je dan zover dat je toch, als het ware, je gewonnen mag geven aan die trekking van God? Wat dat betreft is het zo heel, heel mooi, heel betekenisvol hoe het hier geformuleerd staat. Word behouden. Aan de ene kant klinkt daarin door, God doet het. Je behoudt jezelf niet. Zo staat er niet. Het staat niet, behoud jezelf. God doet het. Maar het is toch ook een gebiedende wijs, een opdracht. Er staat niet, wacht tot je behouden wordt. Bid er maar veel om of je behouden wordt. Maar er staat hier, word behouden. Dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Daar zitten die twee dingen zo bij elkaar. Je moet het zelf doen. En God moet het doen. En je zou dus ook kunnen zeggen, als je dat nou samenvat, je moet het en je mag het laten doen. Net als dat er staat in 2 Korinther 5. Laat u met God verzoenen. Ik verzoen mijzelf niet met God. Maar ik moet ook niet maar afwachten tot God ooit een keer komt om mij te verzoenen. Nee, God komt en God legt het aan je hart en God zegt, laat het toch gebeuren. Laat mij het dan doen. Sta mij, met eerbied bedoeld, sta mij dan toe om je hart te veranderen. Houd mij niet langer tegen. Als er iemand is, en die zijn er ongetwijfeld, die zegt, hoe zit dat nou? Moet God het nou doen? Moet ik het nou zelf doen? Die spanning mag je overeind laten staan, want die kom je overal in de Bijbel tegen. Maar als je het samen zou vatten, zou ik dan geloof ik dat je het zo mag zeggen. Je moet het God laten doen. En je mag het God laten doen. Zalig worden is je laten zalig maken. Ja, hoe moet je dat nou doen? Misschien hebt u het allemaal wel gehad. Dat er iets was dat echt wel indruk maakte. Een preek. Een heleboel preken die gingen aan je hoofd gedachten voorbij, maar die ene preek kwam binnen. Of zomaar een stukje uit de preek. Of een psalm in die eredienst. Was als de jongen het gisteren zei, ja nu jullie zo met ons aan het praten zijn, dan komt dat wel weer even binnen. Dan word ik wel weer echt aan het denken gezet. Of je voer op zee. Je was zo onder de indruk van de zonsondergang. En je voelde zo dat God een levende God is. En ergens de gedachte, die God moet ik kennen. Of weer heel anders. Een sterfgeval. Een aangrijpend sterfgeval. Of juist ook een verwonderend sterfgeval. Een getuigend sterven. En dat kwam binnen. Je werd stilgezet. En dat is zo'n moment dat je merkt, God bemoeit zich met me. God is aan het trekken. Wat dan? Dat kun je laten gebeuren. En voorbij laten gaan. En dan is het de volgende dag. En ik denk, oh ja, gisteren was eigenlijk wel een bijzondere ervaring. Maar ja, vandaag ben ik weer bezig met allemaal andere dingen. Misschien gebeurt het volgende week wel weer een keer. Maar volgende week gebeurt het niet nog een keer. En duurt eigenlijk weer een hele poos en denk ik, oh ja. Zoals nu, zo onder de indruk. Het was een hele tijd geleden ook. Maar ja, toen ging het zo. Het gebeurde even. Het was weer voorbij. Dan denk ik, ja, zo zal het wel weer gaan. Even onder de indruk. En dan is het weer weg. Vroeger zeiden ze dan wel, een indruk is nog geen afdruk. En dat is ook zo. Een indruk is nog geen afdruk. En een afdruk, daarmee we bedoeld dat staat in je hart gekerfd. Het maakt even indruk, maar het vernieuwt je hart niet. Maar komt het er niet dan daarvan, dat we zo'n moment, zo'n indruk maar voorbij laten gaan? Zo'n moment dat je geraakt wordt in je hart, dat is niet niks. Dat is een wonder. Dan voel je, God bemoeit zich met me. God is niet maar heel ver weg. God is al helemaal niet maar theorie. Maar God is een levende God die van mij weet. En die klopt op de deur van mijn hart. Die vandaag aan mij vraagt. Wil je luisteren? Maar als je dan zegt, oh, ik hoor het wel, dat is wel bijzonder. En je zit nog eens een poosje in je stoel en zegt, ja. Het is al weken geleden dat ik het zo gehoord heb. God is echt. Maar je blijft zitten in de stoel. Met eeuwig bedoeld. Dan zegt God, nou dan klop ik wel weer aan de deur van je buurman. Buurvrouw, dan ga ik een huis verder. Wat heb je dan nodig? Dat je echt luistert. Heere, bent u daar? Heere, klopt u op de deur van mijn hart? Wat een wonder als u nou zo ver komt dat u zich met mij bemoeit. Wilt u doortrekken? En dan zegt de Heere, indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet. En dan kom je daarmee vast te liggen, lopen en dan zeggen, ja, maar die deur open doen van mijn hart. Hoe doe ik dat nou? Hoe verander ik nou mijn hart? En dan zongen ze gisterenmorgen, is je deur nog op slot? Nou ja, alsof je zomaar de sleutel hebt en zeg, ja, natuurlijk, die gaan we even open doen. Zo simpel ligt dat gewoon niet. Ons hart is gesloten. En als God klopt, dan kom je er ook achter. Ik doe niet maar zo de deur open. Maar op het moment dat God klopt, dan zul je het altijd ervaren. Dan ontstaat er in je hart een gewilligheid. Dan verandert er wel iets in je hart. En wat de Heere nou wil, is dat je daarom hem vastgrijpt. Zeg, Heere, nou hoor ik uw stem. En ik kan u niet laten gaan, ik kan u niet voorbij laten gaan, totdat u mij zegent. En dan staat er in dat vers wat ik zei, hè, indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet. Maar dan moet je dus niet zo opvatten in de zin van, ja, dat doen we nou zelf. De deur van ons hart openen, dat is iets, dat doen we helemaal automatisch. Nee, dat openen van de deur, dat is echt het antwoord op de stem van God. Je zou kunnen zeggen, dat gaat in ene. Je kunt niet anders, want je voelt God trekken. Doe je zelf de deur open? Ja, in zekere zin wel. Want je laat God niet voorbij gaan. Maar wie doet nou echt de deur van je hart open? Dit hele hoofdstuk spreekt hem toch van de Heere. De Heere doet het. Maar hij wil dat wij het laten doen. Dat wij dus met ons hart bij hem komen, zeggen Heere. Nou kan ik u niet voorbij laten gaan. Het is als je dan, nou, gisteravond, je hebt het zomaar gezegd. Joh, maar ja, wat ga je nu doen? Heb je dit gesprek en dat maakt indruk? Wat ga je nu doen? Ja. De gewone neiging is om te zeggen, ja, ik ga toch alweer terug. En dan morgen zondag, daar ga ik er weer over nadenken. Joh, nu je weet, God bemoeit zich met me. Nu moet ik ermee naar God toe. Zo snel mogelijk naar je slaapkamer toe, je knieën buigen. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ik kan mezelf niet bekeren. Het enige wat ik echt uit mezelf kan, dat is altijd van u afkeren. Maar nu trekt u en ik kan dat niet meer tegenstaan. Ik kan niet langer weerstand bieden. En ik kan ook niet mezelf omkeren. Hier ben ik. Neemt u mij maar. Dat is waar de Heere toe oproept. Word behouden. Laat je zalig maken. Laat toch God zijn werk, om zo te zeggen, afmaken. Loop niet bij God weg als God zegt, ik bedoel jou echt. Ik wil echt je hart hebben. Ik ben echt zo van harte bereid om je zalig te maken. Ik heb alles wat je daarvoor nodig hebt. Dan moet je niet zeggen, Heere, dat vind ik nou geweldig mooi. Maar u mag morgen terugkomen. Nee, vandaag roept de Heere je op. En vandaag staat de Heere klaar. En vandaag brengt hij alles mee wat nodig is om behouden te worden. Hij brengt alles mee wat nodig is om vernieuwd te worden. Zijn geest is uitgestort en zijn geest werkt nog. Maar bedroef dan de Heilige Geest niet. Veracht de Heilige Geest niet. Schuif God niet aan de kant. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen.